Welkom bij de Young Talent Podcast, powered by Keep an Eye Foundation, die zich inzet voor jong creatief talent in uiteenlopende disciplines, van muziek, theater en beeldende kunst tot animatie, mode en circus. Mijn naam is Luc Hezen en in elke aflevering neem ik een beginnend talent mee naar een gevorderd talent. Zeg maar gerust de absolute top van die discipline in Nederland. Denk aan Karin Bloemen voor kleinkunst, Gijs Scholten van Aschat voor theater of Hella Jongerius voor design. Vandaag ga ik op pad met Joyce Overheul, die in 2012 afstudeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Joyce werkt veel met textiel, net als de kunstenaar die we gaan bezoeken in Amsterdam, Berend Strik. Hij maakt adembenemende kunstwerken door over foto's heen te borduren.
Joyce, we zijn er.
Ja.
Voor de deur van het atelier van Berend Strik.
Ja.
We gaan zo naar binnen, maar eerst even over jijzelf. Wat maak je zelf voor kunst?
Oh, ik doe van alles door elkaar eigenlijk. De laatste paar jaren focus ik veel op werken van textiel, vaak op basis van fotografie. En met als onderwerp vrij politieke dingen, vrouwenrechten, gelijkheid, dus ook ongelijkheid, emancipatie.
Oké, en textiel dus, daar heb je wel een voorliefde voor.
Ja, ik vind dat heel fijn werken en je kan er eigenlijk heel veel mee. En ik kan ook gewoon niet schilderen. Dus dat scheelt.
Dat is heel praktisch.
Ja.
Nou, het is niet toevallig dat we natuurlijk Berend Strik hebben.
Ja.
Hij staat bekend om zijn werk met draad, hè? En met textiel. Wat maakt Berend zo goed?
Wat ik heel goed vind aan zijn werk is dat je de aandacht kan zien waarmee hij dingen doet. De aandacht voor details, de kleuren, het combineren van textiel met fotografie word ik zelf ook heel blij. Daarom doe ik het natuurlijk ook zelf.
Je zegt aandacht?
Ja.
Is het aandachtiger, zo'n borduursteekje, dan een streek van een kwast?
Kan, hoeft niet. Anders krijg ik alle schilders over me heen.
Ja.
Het is in ieder geval meestal ook wel een stuk langzamer. Vooral omdat je het vaak met de hand doet.
Ja.
En hij heeft heel erg die aandacht van waar hij een steek plaatst en waarom. En al die lijntekeningen aan de achterkant van zijn werken ook bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Ja, dat vind ik heel interessant.
Is er één werk wat er uitspringt wat jou betreft?
Nou, in brede zin, ik vind dan de werken waar de foto's helemaal worden overgenomen door borduurwerk heel interessant. Of waar juist transparante lagen stof er ook op worden aangebracht.
Ja, zodat je nog ziet dat er iets gebeurd is, maar dat het eigenlijk een nieuwe laag is geworden, een nieuw beeld.
Ja, precies.
Wat wil je van hem weten?
Om te beginnen dan welke rol draad speelt in zijn werk, maar ook vanuit zijn persoonlijke opvoeding, hoe hij tot zijn huidige werk is gekomen.
Is er ook nog een aspect van dat ambachtelijke waarom jij voor draad kiest?
Ja, ik hou wel van het ambacht en ik kom ook echt uit een familie van handwerkers. Dus mijn beide oma's konden allebei heel goed handwerken. Mijn grootvader van moederskant was schoenmaker vroeger. En ik vind het ook heel interessant dat al die technieken, veel technieken die ik gebruik, die zijn ook best wel oud. En dus door dat in te zetten met hedendaagse onderwerpen over onder andere vrouwenrechten, kun je dus ook een connectie maken met het verleden. Bijvoorbeeld de naaimachine waarmee ik werk is uit 1873.
Oh wow.
Het zou toen nog 46 jaar duren voordat vrouwen stemrecht kregen. Dus dat vind ik heel bijzonder dat ik die kan inzetten in werken die ik nu maak over gelijkheid.
Om het weer een extra lading te geven eigenlijk.
Ja.
Oké, laten we naar binnen gaan.
Ja, ben benieuwd.
Hallo.
Dag Berend.
Kom binnen.
Hoi, dankjewel. Hoi, ik ben Joyce.
Ik ben Berend. We doen zo.
Ja.
Wat een groot atelier.
Dank je. Ja, het loopt nog een beetje door, maar... Hey Joyce, waar kom je vandaan?
Hoi, Utrecht.
Utrecht, heb je daar op de academie gezeten?
Ja.
Wanneer ben je afgestudeerd?
2012 alweer.
Wat doe je dan?
Ik maak een hele hoop textiel. Ook op fotografie gebaseerd. Met veel oude handwerktechnieken over onderwerpen als vrouwenrechten, gelijkheid, emancipatie en dus ook ongelijkheid.
Oké.
Dus,
het is een hedendaagse beschouwing op de, laat maar zeggen, de industrialisatie van het tot stand komen van textiel.
Ja.
Hey, en wat is je vraag?
Ja, eigenlijk om als starter, wat voor rol speelt draad in jouw werk? En wat heeft jouw eigen achtergrond daar ook aan bijgedragen dat je daarbij uitgekomen bent?
Toen ik op de Rijksacademie zat, toen voelde ik heel sterk de druk van, wie ben je als kunstenaar? Waar hou je mee bezig? Waar gaat je werk over? Nou, gewoon al die vragen, die stonden zo onder druk. En dat kan je nu bijna niet meer voorstellen. Nu is er zo'n ethische politieke discussie gaande, op allerlei niveaus, toen ik student was, toen was beeldhouwkunst kon nog bestaan uit als een aantal dingen tegen elkaar leunden. Dan had je een formele, iets formeels bedacht en dat werd als heel inhoudelijk gezien. En de schilderkunst, die werd heel sterk gedragen door de Nederlandse geschiedenis. Dus Rembrandt, Van Gogh en Mondriaan en die hele traditie. Ja, dus als je een bepaalde kleur gebruikte, dan kon die type grijs kon wel eens verwijzen naar Johannes Vermeer bijvoorbeeld. Denk van ja, hoe bewust ben je van het feit dat je die type grijs gebruikt? Nou ja, zulke soort. Ik voelde me daar niet mee verwant. Ik had toch meer interesse in meer de sociologische kant van kunst. En had al wel interesse voor fotografie. En fotografie is iets wat we allemaal tot onze beschikking hebben, wat echt een onderdeel van iedereen is en niet zo expliciet voor kunst. Ook al wordt fotografie wel heel intensief gebruikt, hè, door conceptuele kunst. Zelfs door de schilderkunst. Kijk naar de werken van Marlène Dumas en Luc Tuymans, die gebruiken allemaal fotografie. Daar wordt niet zoveel nadruk op gelegd, omdat het toch allemaal met geld en weet ik wat te maken heeft. Maar eigenlijk is dat best wel raar dat je bij die schilderkunst zelden de foto's erbij ziet geplaatst waar het eigenlijk van afgeleid is. Ik dwaal nu eigenlijk een beetje af, maar dat is wel zo dat mij interesseert van ja, wat gebeurt er dan met die foto en kan je dat ook zichtbaar maken? En kan je ook de basis van het werk zo laten zien dat die foto onderdeel blijft van het werk? Dus dat is dan één lijn. Die andere lijn is dat ik heel sterk aan mijn grootvader moest denken die uit Hongarije komt. Zijn moeder had een one-night stand met een zigeuner, een vioolspeler. Dat orkestje was één nacht in dat dorp. Zij werd verliefd op de hele mooie vioolspeler van het orkestje. Die is beland in de Hooiberg. En toen bleek zij zwanger te zijn, maar ze wist niet de achternaam van die man. Toen dacht ik van, dat is toch een deel van mijn roots, dat Hongarije. Dus het is maar 1/8. Maar ja, ik dacht, misschien geeft het wat inspiratie. Toen ben ik met mijn tweedehandse autootje, mijn eerste rijbewijs, ben ik naar Hongarije gereden. Dat was toen nog het IJzeren Gordijn. En daar stonden militairen met geweren en dan moest je van alles invullen. En dan ging die paal uiteindelijk omhoog en kon je doorrijden. En er zaten gaten in de weg en lagen dode beesten op straat en zo. Dus dat hele Oostblokgevoel. En toen zag ik allemaal mannen shirts, borduren, tafelkleden, alles wat ze maar kunnen bestikken. Maar dat waren geen vrouwen, dat waren allemaal mannen. En zij deden het niet met de hand, maar met naaimachines.
Ja.
En dan zag ik eigenlijk die draad zo door die stof heen trekken. En dan dacht ik, ja, het is ook een soort rare manier van tekenen. Of je zou het kunnen benoemen als het observeren van het tekenen. Het trekken van lijnen. Nou, toen heb ik eerst, denk ik, 2-3 jaar maakte ik een tekening op stof. En dan ging ik met die stuk lab daar naar de Zuid-Hongarije, naar Pécs. En dan bleef ik een paar weken daar en dan hielpen zij mij dat bestikken van die tekening. En toen dacht ik toch na een paar jaar, en want het duurde allemaal eindeloos en met heel veel gesmokkel en gedoe. Inmiddels was de IJzeren Gordijn gevallen, was 89. Het verkeer werd heel gevaarlijk, er kwamen heel veel auto's. De hele wereld veranderde door het vallen van het IJzeren Gordijn. Ik had ook het gevoel dat ik dat in het werk kon zien. Er kwam een soort losheid, zo van, nou, dat doen we gewoon even erbij. Ik dacht van, ja, dit moet toch iets gaan veranderen. Laat ik het maar zelf eens proberen. Toen ben ik naar het textielmuseum gegaan en zei, kunnen jullie mij leren om een naaimachine te bedienen? We hadden 2 weken ingeruimd en na 2 uur dacht ik, nou, is inderdaad niet zo moeilijk, weet je wel. Dus heb ik na 2 uur gezegd, nou, het wordt geen 2 weken, maar 2 uur. Ik heb er niet zoveel meer van die werken, maar dit is nog een oudje daarvan, dat ik eerst over foto's heen stikte met een naaimachine en dan trek je het als het ware.
Dit is uit die porno-reeks, toch?
Ja, dit is uit die porno-reeks, maar het is ook niet eens echt een mooie. Maar
wat zien we? Omschrijf hem heel even voor het luisteren.
Het is een foto uit een porno-blaadje, toch? En dan er overheen gestikt als een nieuwe laag.
Ja, ik heb dus een vrolijk plaatje letterlijk uit een porno-boekje geknipt of gescheurd. In groter en kleiner. En die heb ik overstikt, zodat je in dit geval is het wat lastiger om te zien. Je ziet de uitdrukking niet helemaal goed, je ziet de geslachtsdelen niet helemaal goed. Je ziet dat er is een soort intimiteit ontstaan tussen die mensen, doordat ik met die stiksels de afbeelding verzacht heb, zeg maar. Ik kwam tot die gedachte omdat ik dacht van, het is eigenlijk heel raar als je in een pornoboekje naar mensen kijkt die iets intiems doen en je identificeert je niet met die mensen. Je denkt nooit van, jeetje, dat is mijn moeder, of ze lijkt op mijn zus, of dat lijkt mijn tante wel, dat doe je niet. Ik denk dat het komt door, zoals die foto genomen is, dat je niet medelijden met die mensen krijgt. Of je denkt van, god, kunnen ze dat niet wat ergens anders doen? Wat een leukere plek?
En dat draad, verandert dat iets aan die,
Als sanering?
Nou, dat draad, dat bedekt in dusdanig de foto dat je eigenlijk de context van de foto verandert. Je dekt delen af, waardoor het verhaal van de foto verandert. Want je ziet dingen minder goed, of de dingen worden zachter of harder. Of je bedekt ze. En door dingen in die foto te veranderen feitelijk, verander je eigenlijk de foto.
Ja.
Die plaats je veel meer in een poëtische, sensuele, lieflijke sfeer. Door dingen te bedekken en af te zwakken, zeg maar.
Goed gevonden. Dit is de eerste reeks. De eerste reeks
waarin deze is wel een beetje een latertje, maar we zijn rond die tijd daarmee begonnen. Mm-hmm. Met de naaimachine.
Hoe is het daarna verlopen?
Nou, de volgende stap was dat ik dacht van, hoe kom ik nou van pornografie in, dat je op een conceptuele manier in combinatie van het stikken met fotografie bezig bent. Een foto is een imaginair ding. Dus op het moment dat ik een foto van jullie maak en ik kijk er de volgende dag naar, dan bestaan jullie nog wel. Maar het gefotografeerde moment bestaat niet meer. Dus je kijkt eigenlijk naar iets wat er niet is. Het is imaginair. Ja. En door erop te stikken, wordt iets veel fysieker en tastbaarder. Dus het gefotografeerde werd tastbaar en je speelt een spel met tijd. En met zichtbaar, niet zichtbaar, het kunnen aanraken, niet kunnen aanraken. Dus dat ben ik verder gaan uitwerken toen. Om bij dat sentiment te komen, koos ik foto's die mijn vader had achtergelaten. En nooit had afgedrukt in de 50 jaren van hem en mijn moeder. En omdat mijn ouders gescheiden zijn, was dat best wel een traumatische ervaring als kind. Maar toen ging die foto's allemaal afdrukken groot. En toen zag ik dat niet afgedrukte foto's waren waar iets mee was. Mijn moeder had haar ogen erg dicht. Of de hoofd was er half af. Of ze stond in een bos. En moest je echt heel veel doordrukken en tegenhouden. En dat is een waanzinnige mooie fotoserie. Want eentje zit mijn moeder half achter een deur in een bikini. Zo uit die 50 jaren. En dan stuurt ze een kusje naar de fotograaf. Naar mijn vader. Dus dan zie je dat je geboren bent uit liefde. Had ook te maken met die connotatie van, ja, die jongetje met de traan is een beetje taboe in de kunst. Weet je, dat je een bepaald soort sentiment gebruikt. Dus zeg maar, zelfs Adolf Hitler had een moeder. Dus die zal ook in het begin de baby heel lief hebben gevonden. Dus dat kan uit die situatie van moeder en kind kan iets heel bijzonders ontstaan. Maar het is ook heel erg herkenbaar. Dus ik vind het heel mooi om dat sociologische wat in fotografie zit ook in het onderwerp te kiezen. Eigenlijk dat je iets kiest wat zo voor de hand liggend is en wat iedereen heeft en wat iedereen herkent. Door letterlijk de foto's over je moeder te gebruiken, zeg maar.
En welke rol speelt draad daarin?
Hoe ben je dat je dus de foto zo bewerkt dat je veel dichter op het gevoel komt van wat er in die foto wordt afgebeeld. Je maakt het veel tastbaarder als het ware. Toen heb ik een hele serie over architectuur gemaakt. Door de wereld gereisd in Afrika en Israël en al dat soort dingen. Elke keer zeg maar om de grens te verleggen van het gebruik van fotografie. Maar in combinatie met de textiel. Dat wilde ik niet meer loslaten, die combinatie van textiel en fotografie. Alleen de reden van fotograferen moest ik ontwikkelen. En dat gebruik van textiel, dat is een territorium. Ik zie dat als mijn territorium. Van bijvoorbeeld hier heb ik weer een serie keramiek gemaakt die hier staat. Mm-hmm. Maar dat krijg ik nooit zo snel toegeëigend als die bestikte foto's. Dat is echt een soort gebied. Daarom noem ik het maar een territorium.
Ja.
Want zo heb ik ook met dingen met schilderkunst geprobeerd en met film. Ik heb een opera geregisseerd en van alles. Weet je wel, altijd weer die zijstapjes om te kijken of ik vrij kan komen van het gebruik van die textiel en die fotografie.
Mm-hmm.
Maar dat lukte eigenlijk niet. Ik ging in residency naar New York. Toen heb ik alles wat er aan textiel had, spieramen, stiksels, draad, allemaal weggedaan. Ik ga nu naar New York. En ik kom terug als een project artist. Ik ga installatiekunst maken.
Geen textiel meer?
Geen textiel, draad. Maar dat heb ik een jaar of anderhalf, twee jaar gedaan.
Ja.
En ik kon het toch niet laten.
Wat is dan het effect van dat draad? Waarom kun je dat niet weglaten uit fotografie bijvoorbeeld?
Nou, voor mij voelt een foto als heel erg onaf. Ook omdat het iets is waar je naar kijkt wat niet meer bestaat. Dus je kijkt naar een ding, je kijkt eigenlijk naar iets wat niet echt is, zeg maar. En je, door het fysieker te maken, maak je het meer tot een echt beeld.
Ja.
Vanaf de basis van fotografie is er al dat er invloed wordt uitgeoefend. Je klikt nog een keer en dan ga je die negatieve vergelijken en denk je, ja, die ene is toch beter dan die andere.
Mm-hmm.
Weet je wel, dus er zit eigenlijk al een stap tussen met de machine en vervolgens ga je die lagen nog verder uitwerken. Het is bij elk moment is het een gekozen moment en dat werk jij nog verder uit.
Ja.
Dat je steeds meer die keuze, opnieuw een keuze moet maken.
En dat is, Joyce, wat jij straks ook zei, de aandachtigheid van Berends steek, die vind je interessanter.
Ja, dat vind ik, sta je dan toevallig naast, dit is de Jackson Pollock vloer. Ja, ik had het laatste het artikel in de Volkskrant erover gelezen.
Leg heel even kort uit.
En we zien, ja, een soort de lakmoesproef leg ik het goed uit. Dit is een vloer van het atelier, of een foto van de vloer in het atelier van Jackson Pollock,
ja,
toch?
Helemaal correct. Ja, helemaal correct.
En daar zit, ja, we zien een hele hoop stukjes fluweel eroverheen genaaid met heel veel kleuren garen. Dat vind ik ook heel mooi, dat elk stukje heeft net zo'n net iets andere kleur. Ja, maar ik hou heel erg zelf heel erg van die aandacht die dan in werken zit. Want ik denk dat werken daar, ja, beter van worden. En dat je dus met je eigen aandachtigheid waarmee je dat hebt gemaakt, dat is ook de toeschouwer eigenlijk dwingt om ook een soort aandacht te leveren om dat dus te bekijken.
Ja, jij noemt het dwingen, maar ik denk dat het vanzelf gaat. Dat komt omdat je enerzijds herkent de foto en je herkent de techniek. Maar als je bijvoorbeeld naar een schilderij kijkt, dan weet je niet hoe het gemaakt is. Je zou denken bijvoorbeeld bij Willem de Koning dat hij dat snel doet, zeg maar. Ja. Anders krijg je geen die dynamiek niet in die verf. Maar hij doet dat dus heel langzaam. Maar dat weet je niet als je niet zelf dat soort schilderijen maakt. Maar hier hoef je niet te weten hoe je stikt. Dat weet gewoon iedereen.
Ja.
En iedereen weet hoe je een foto maakt. Tot en met de dag van vandaag boeien mij die schilderijen nog steeds. Omdat het elk goed kunstwerk weer een nieuw kunstwerk genereert, dijt ook het idee van wat een kunstwerk kan zijn uit. Dat kan je het beste uitleggen, dus als bijvoorbeeld iemand een schilderij maakt op een manier die nog niet gemaakt is, breid je het begrip kunst eigenlijk al uit. En elke kunstenaar doet dat eigenlijk. Die voegt weer nieuwe betekenissen toe aan wat er tot op dat moment aan kunst bedacht is. Dus net zoals het heelal, dat dijt uit. Zo meer we het heelal bestuderen, hoe groter het wordt. En dat geldt ook voor beeldende kunst.
Joyce, als je dit ziet, denk je dan van, oh, als ik er zo dicht op sta, dan vind ik dat interessant of dat vind ik mooi?
Dit is heel grappig. In eerste instantie vroeg ik me dus iets technisch af. Want ik heb zelf ook werken gemaakt waar ik vloer op elkaar had verlijmd. Ging het hier niet rafelen? Wat heb je er tegen gedaan?
Oh, sorry.
Ja, dat is omdat ik er heel veel klooi mee had.
Alle stoffen die, kijk hier, zie je het?
Ja.
Dit is bijvoorbeeld een fluweel uit China.
Ja, het verlijmt aan de achterkant.
Ja, en het enige is dat, dus, kijk hier, als je kijkt, zie. Yeah. De Chinese fluweel is eigenlijk veel te dun, want die Chinezen doen het lekker. Maar die kleur is heel, deze kleur kon ik hier niet vinden.
Normaal is dit stretch dan?
Nee, het is geen stretch. Die durf ik niet meer te gebruiken. Want stretch, dat verweert helemaal in een aantal jaren. Dus ik heb één werk teruggezien, dan had ik dat in mijn naïeve bui, die stretch gebruikt.
Mm, wel gelijk. Dat elastiek wat erin zit.
Ja, ja. Dat verdwijnt en dan valt het helemaal uit elkaar.
Want wat voor lijm is dat jij hele...
Acryl, dus gewoon
acrylbinder. En dat gaat dus niet naar de voorkant toe.
Bindolin. Dan leg ik plastic op de foto.
Ik doe dit echt precies hetzelfde.
Leg eens uit, plastic op de foto. Dan leg je maar uit. Ja.
Nou ja, je legt dus, je hebt een afbeelding en je moet iets transparants hebben om dus het figuurtje wat je wil uitknippen in stof, om dat van de foto naar je stof te krijgen. Dus ik pak de inpakfolie, maar dat van dat plastic inpakfolie.
Voor de bloemen, voor de bloemen.
Ja, dat oprol, zeg maar, dat spul.
Dat kost helemaal niks.
Dan met een watervaste stift kun je daar iets op tekenen. Of als het heel donkere ondergrond is, doe ik het met een krijtstift, kalkstift, zo'n vloeibare witte marker.
Yeah.
En dan kun je dat uitknippen en dan kun je dus weer, zeg maar, overtekenen op die stof.
Ja,
en dan kun je het daar weer uitknippen.
En dan heb je de vorm die je wilde
dan
hebben.
Dan heb je precies dat vormje.
Ja, wel precies. Ja. Maar het enige is, het blijft toch nog tot op het laatste stukjes bijknippen. Want als het bijvoorbeeld te groot of te klein wordt, dan werkt het niet.
Ja.
Knippend en tekenend komt het tot stand.
En wanneer is het goed? Wanneer is de verhouding tussen foto en stof goed?
Dat de foto niet... Kijk, ik kan even een werk erbij pakken. Mm-hmm. We hebben eentje die vind ik niet, die niet gelukt is. Deze heb ik zoveel lagen overheen gestikt en doorgewerkt, dat ik bijna vind dat het meer op een cobra schilderij gaat lijken dan op een relatie tussen fotografie en textiel.
Ja, want welke foto zit eronder?
Nou, er zit dus ook een stuk vloer van Jackson Pollock onder.
Dit stuk met rood en wit, dat herken ik van daar.
Ja. Ja. En het domein van textielwerk en draad, je zei net al, dat is een beetje mijn domein.
Ja.
Heb je zoiets van, ik let op wat andere kunstenaars met draad doen? Hoe die zich tot mij verhouden? Of hoe ik
eigenlijk... Het is wel draad, maar ik zie het meer als materiaal om de foto te bewerken. Dus dat kan in dit geval met draad. Ik heb een keer een tentoonstelling gehad in het Textielmuseum in Tilburg. En dat is best wel lang geleden. Ik denk toch wel 20 jaar geleden of zo. Misschien nog wel langer. Toen hadden ze in Nederland alle kunstenaars, zoveel mogelijk als ze konden vinden, kunstenaars gevraagd om, die ook iets met textiel deden door schilderijen of door, weet ik veel wat, draad. En er zat Marguerite Dekker bij, Rob Beerza, Bastienne Kramer, en, ik weet het niet meer, maar die kan ik me nu herinneren. Maar toen zeiden ze tegen mij van, god, ik zat ook al jaren in hun collectie, van god, zou jij niet die tentoonstelling willen openen van deze 40 kunstenaars? Ik zat ook in die tentoonstelling. Ik zeg, dat wil ik wel. En dat heb ik toen gedaan, maar wat ze niet wisten dat ik zou zeggen, als grapje ook was dat ook wel. Toen zei ik, ja, nu zitten we hier met 40 kunstenaars in deze tentoonstelling, maar eigenlijk is er maar eentje die echt weet waar hij mee bezig is. En dat ben ik.
Nou ja, dat vond niemand leuk natuurlijk.
Oh, verrassend.
En hoe kwam je tot die uitspraak?
Nou, dat was gewoon meer een soort provocatie, omdat heel veel van die kunstenaars die hebben gewoon voor die tentoonstelling dan iets gemaakt. En dat is iets anders dan dat je dat echt als je basismateriaal ziet. En enerzijds heeft het voor mij met tekenen te maken, of met, misschien zelfs met schilderen. Weet je wel, je bewerkt een foto dusdanig dat het niet meer een foto is, maar dat het een beeld wordt. Ik maak een foto van een vloer en dat is dan nog alleen maar een foto van een vloer. Daar moet nog wat mee gedaan worden, wil dat als beeld gaan werken.
Ja.
Wat ik nog wel wilde vertellen, heb ik wel die vloer heb ik wel 5 keer afgedrukt.
Ja.
Dus ik heb hem met een hele zwarte fluweel gemaakt. Met een heel veel rode fluweel, dat is deze. En eentje met heel veel geel fluweel. En eentje met heel veel blauw. En toen dacht ik van, heb ik toch iets gemist met al die werken? En toen dacht ik van, nou, nu toch echt de allerlaatste. Want dan las ik ook dat Jackson Pollock 160 verschillende kleuren heeft gebruikt. Maar dat zie je nooit in een museum. Die zijn allemaal toch allemaal donker met donkere lijnen en zo.
Ja.
Maar al heel veel van die lakken, die kleuren zijn gewoon verdwenen met de tijd. En deze is eigenlijk die vloer helemaal weer opgeschoongemaakt door die Creston Pollock Foundation. Daar heb ik eigenlijk alleen maar zoveel mogelijk stukjes erop geknipt die dicht bij de kleur van de vloer zitten. Dus krijg je dus een enorme kleurenspectakel van de kleuren die er eigenlijk al in zitten. Alleen in dit geval is het allemaal vrij simpel, maar ja, soms kan iets wat heel simpel is toch heel mooi werken.
Ja, natuurlijk. Ja. Dus eigenlijk, waar Joyce zei, ik richt me op grote maatschappelijke thema's. Hoe zou jij jouw kunstenaarschap samenvatten?
Het feit dat je nadenkt over wat kunstenaars verbindt, daar gaat deze hele serie over. Alleen dit is nu heel specifiek op Pollock. Maar ik heb iets van 100 kunstenaars benaderd. Eigenlijk heb ik geprobeerd te onderzoeken, niet zozeer wat kunstenaars verschilt van elkaar, maar wat kunstenaars met elkaar verbindt. Dat zou je ook als een engagement kunnen lezen. Het gaat wel heel erg ook over mij, maar het onderzoekt ook hoe je verbonden bent met anderen.
Mm-hmm.
En wat voor rol architectuur daarin kan spelen door het aan de studio te koppelen.
En kun je uitleggen wat die essentie is? Wat is die binding?
Het feit dat beeldende kunst een soort helende werking kan hebben en dat het ook troost geeft. Eigenlijk zit het veel meer op dat soort gebieden. Jij raakte het er straks al aan dat als je dus bij mijn laatste tentoonstelling was in het museum in Nijmegen, dat de mensen gemiddeld langer in het tentoonstelling blijven doordat het foto's zijn die bestikt zijn. Het feit dat het werk in staat is om hun gedachtegang langer vast te houden, verbindt niet alleen al die studio's, maar ook de toeschouwers.
Ja.
Dus het heet een soort engagement, maar niet, laat maar zeggen, in het politieke ethische debat, maar meer in het hele private deel. Van dat je net als één iemand even een heel eigen moment hebt met een kunstwerk. En daar kan je in projecteren wat je wil. Ik had bijvoorbeeld een foto gemaakt in een Palestijns gebied. En die staat een jonge vrouw op, die telefoneert met iemand. En haar vader staat half op het werk. Maar zij telefoneerde met een jongen waarvan die vader naast haar stond en streng tegen haar sprak van dat zij niet met die jongen mocht trouwen. En toen werd ik gebeld door een man die de Persische literatuur heel goed kende en die wist dat het verwees naar allerlei literaire momenten. Dus voor hem betekende dat werk niet alleen dat hij in Nijmegen naar een werk stond te kijken in een museum, maar dat verbond ook zijn hele literaire historische achtergrond van waar hij vandaan kwam. Mm. Dat kon hij aan dat werk verbinden. En dat is, er zit een soort openheid in het werk waar iemand zijn eigen achtergrond in kwijt kan.
En dat maak jij mogelijk?
Dat maakt het werk mogelijk, ja.
Ja, precies.
Dat denk ik, ja.
En dat is eigenlijk begonnen bij die foto van je moeder, waar je een foto naar het nu toe haalt, het materieel maakt, door er doorheen te stikken.
Dat daar begint het eigenlijk mee, van een soort afstandelijke foto bijna naar iets wat concreet wordt, wat tastbaar wordt.
Ja, wat tastbaar wordt. En in openheid is wel belangrijk. Dat als het helemaal dichtgestikt is, dan zie je bijna die foto niet meer. En dan voel je ook niet het verschil met tussen het gefotografeerde en het fysieke van die aanwezigheid van het textiel.
Joyce, heb jij nog vragen?
Ja, een beetje technisch. Want ik zie dan bepaalde kleuren fluweel en ja? Het ene stukje heeft dan een oranje stiksel en de andere weer groen. Kies je dat intuïtief als je gaandeweg bezig bent? Dan denk je, oh nee, er moet minstens bijvoorbeeld hier is een stukje geel en dan weer een stukje blauw.
Ja, dus ja. Zeg maar de stiksels worden gekozen op de kleuren in de buurt van de foto. En de rode, dat is meer gevoelsmatig om een soort bewegelijkheid, een soort spel te krijgen. En dan draai ik ook de vleug van het materiaal.
Ja.
Dus dan is dit wel hetzelfde rood als dat. Alleen dit is net gedraaid.
Met de lichtval is het anders.
Met de lichtval is het anders.
Ik vind dat ik werk zelf ook veel met de vleugen. Dat mensen die, vooral als je één werk maakt in één kleur, kunnen ze nooit geloven dat het één kleur is.
Ja.
De vleugel is welke kant de haakjes op staan.
De soort looprichting van de vezels.
Ja, precies.
Je kan het ook voelen. Maar ik denk dat we daar een beetje helemaal op dezelfde lijn zitten. Dus door die handgemaakte kant die eraan zit, voelt de toeschouwer zich volgens mij meer betrokken bij het werk.
En ik heb ook het idee met bijvoorbeeld handwerk in het algemeen, dat maakt het menselijker. Ik vind het interessant dat we best wel wat gelijkenis hebben in hoe we dingen maken en kennis uitwisselen over acryl, lijm en stoffen.
Ja.
Het is gewoon fijn om dan daarover in gesprek te kunnen gaan, ook over die onderwerpen. Dank je wel voor alles. Ik vond het heel interessant.
Dank je wel. Jij ook weer.
Dank je wel. Leuk dat jullie hier zijn.
Dit was aflevering 4 van de Young Talent Podcast, powered by the Keep an Eye Foundation. Luister ook vooral de afleveringen terug met Gijs Scholten van Aschat, Benjamin Herman en Hella Jongerius. En abonneer je voor de komende afleveringen met Karin Bloemen en Alex van Walmerdam. De muziek die je hoort is van Maarten Hogehuis en mijn naam is Luc Hezen. Graag tot de volgende aflevering.